Maar daarnaast had ik zelf ook, zeker in mijn tienerjaren, gewoon heel veel last van depressie, van suïcidale gedachtes. En om daarmee te kopen, wat gebeurt hier? Voor mijn idee, dit was een hele nieuwe wereld. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt, zoiets gezien. Je bent altijd de zondaar, je zal altijd de zondaar blijven. Hij wijste me aan en hij zei, Nathalie, dit is jouw tijd. Ga op die stoel zitten, we gaan voor je bidden. Vervolgens vind ik mijzelf zeg maar zo aangeraakt worden door de kracht van God. Dat echt voor mij in één moment alles veranderde.
Welkom bij de podcast van Levend Geloven. De podcast die je geloof wil bouwen, je relatie met Jezus wil verdiepen. En vandaag is Nathalie te gast om een stukje getuigenis te geven, te delen wat God in je leven gedaan heeft. Maar vind je deze podcast nou leuk? Geef een comment of geef je op en abonneer je en dan houden we je op de hoogte. Nathalie, super gaaf dat je er bent. We trekken best al aardig wat jaren met elkaar op. We hebben je binnen zien komen. We hebben je ook weer weg zien gaan, ja. Want je bent een bijbelschool gaan doen in Amerika. Maar daartussen is eigenlijk ook heel veel gebeurd. En ook hoe je binnenkwam en hoe je God hebt leren kennen. En we zijn heel dankbaar hoe je nu bent. Je bent echt iemand die ook meedient in de gemeente en in de worship meedient. En ook investeert in levens. En we zijn heel dankbaar daarvoor. Maar we zijn ook heel erg onder de indruk van wat God in jouw leven gedaan heeft. En eigenlijk is het mooi om daar vandaag met elkaar wat over te delen. Je hebt als titel gegeven ook eigenlijk van gebrokenheid naar eigenlijk ja roeping, geroepen zijn.
Ja.
En kun je iets delen over jouw reis? Hoe ben je tot die geroepen zijn gekomen?
Ja, absoluut. Ja, ik kom zelf uit best wel een religieuze achtergrond, zeg maar. En ik was heel erg op zoek naar van, ja, wie is God eigenlijk en wie ben ik in Jezus? En dat is een hele reis aan vooraf gegaan. Omdat ik zeg maar best wel opgroeide in veel religie. Had ik daar niet echt per se een idee van oké, maar wie ben ik dan in Jezus? Want het was altijd regels. Het was altijd van ja, dit is niet zeg maar God is een God die straft. God is een God die achter je aan zit om maar te kijken wat je fout doet. En daar was, dat was al een struggle op zichzelf. Maar daarnaast had ik zelf ook, zeker in mijn tienerjaren, gewoon heel veel last van depressie, van suïcidale gedachtes. En om daarmee te kopen, ging ik allerlei verdovende middelen zoeken. Was ik aan het roken, aan de drank en allerlei dingen die niet helemaal van de Heer zijn.
Ja.
Maar op een gegeven moment was het toch een soort van die pool van oké, maar volgens mij is er meer, maar wat dan? Ja. En toen kwam er een vriendin van mij, die kwam naar me toe. En die zei, Nathalie, wil je mee gaan kerkhoppen? En ik dacht, sure thing.
Waarom niet?
Waarom niet? Laten we dat gaan doen. En eigenlijk de allereerste kerk waar wij in terecht kwamen was toen Forward Grace. Of nu Connect 078, deze gemeente. En dat was nog in het loket. En dat was de allereerste dienst waar ik kwam en ook de allereerste keer in een evangelische kerk. Ik was daar nog nooit geweest. En ik kwam daar en ik dacht echt, wat gebeurt hier? Wat is hier gaande? Want voor mijn idee, dit was een hele nieuwe wereld. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt, zoiets gezien. En
past er niet bij jouw beeld van geloven?
Absoluut niet. Ik snapte er echt helemaal niks van. Ik weet ook echt, ik stond daar soort van met open mond te kijken van, oh, maar mensen zitten met hun handen in de lucht. Hoe zit dat? En er is een drumstel in de kerk. Dat was natuurlijk ook helemaal voor mij, wow, dat is heel raar. Maar ook, mensen zien eruit alsof ze echt heel joyful zijn en een soort levend geloof letterlijk hebben. Maar wat is dat? Ja. Zeg maar, en ik zeg niet dat mijn kerk dat absoluut niet had. Maar ik ervaarde het zelf gewoon absoluut niet. En ik raakte daar zo geïntrigeerd door dat ik dacht, wow, hier is iets wat ik niet ken. En dat hield me zo bezig dat ik echt een soort proces inging van oké, dit vind ik heel interessant. Ik ga hier vaker heen. Gewoon puur uit nieuwsgierigheid. Maar zelf een beetje op de ontdekkingstocht van, wat is dit? Ja. Wie is deze God waar hun het over hebben? Wie is deze Jezus? Want ik heb geen idee.
Dus je hebt eigenlijk de kat uit de boom gekeken in het begin.
Ja, in het begin, absoluut, zeker. Dus nou ja, op een gegeven moment kwam ik hier ook steeds vaker en ging ik steeds vaker naar de kerk hier. En op een gegeven moment sprak een van de gemeenteleden van de jeugd mij aan. En die zei, joh, ik heb je nu hier een paar keer gezien. Wil je een keer mee naar de jeugd? En ik, ja, zeg maar, heel... Het is totaal niet iets voor mij toen de tijd om toen ja te zeggen. Maar ja, uit nieuwsgierigheid gewoon gegaan. En toen gingen we ook naar een jeugdavond. En ook daar, ik had echt een complete error. Want het ging over je nieuwe identiteit in Jezus. Maar ik geloofde toen de tijd dat je bent altijd de zondaar. Je zal altijd de zondaar blijven. En je kon er nooit van af, zeg maar. Je nieuwe identiteit is... Ja, dat
eigenlijk
heb je.
Was dat je identiteit?
Dat was mijn identiteit. Mijn identiteit was, ik ben een zondaar. Ja. En ik zal altijd gestraft worden. Ik zal nooit vrij zijn. Ik zal altijd daarin vastzitten. En dat was waar ik in leefde en waar ik in geloofde. En toen kwam ik op de jeugdavond bijvoorbeeld. En toen was het, ja, maar je hebt een nieuwe identiteit gekregen. En toen dacht ik, dat snap ik niet. Hier gaat even iets... Wat gebeurt hier, zeg maar?
Deed al je roots aan het wankelen, zeg maar, in je hoofd?
Absoluut. Want alles gaat ineens van... Zeg maar, alles wordt geshaked in de zin van... Maar dit is alles waar ik in geloofde. En nu zeg jij ineens iets heel anders. Maar je hebt er ook nog goede punten voor, zeg maar. Dus hoe zit dat? En dat startte echt een proces van... Oké, maar ik wil hier nog meer van weten. En... toen, ik denk dat ik hier op en af een beetje een jaar kwam. En toen kwam COVID. En in 2020 ging alles weer een klein beetje open. En een klein beetje, zeg maar, ja, we mochten weer wat dingen doen. En toen kwam er een missiereis op mijn pad. Een evangelisatiereis naar Portugal. Ja. En ik, zeg maar... For some reason ben ik daar in terecht gekomen. En iemand vroeg of dat ik meeging. En alles in mij wilde eigenlijk nee zeggen. En ik zei ja. En ik denk echt dat dat op dat moment echt de Heilige Geest is geweest. Maar uiteindelijk vond ik mij in augustus op een vliegtuig naar Portugal. Om daar op missie te gaan en mensen over Jezus te gaan vertellen. Terwijl ik zelf nog eigenlijk heel erg aan het zoeken was. Dus ik voelde mijzelf ook echt ontzettend hypocriet op dat moment. Dat ik echt dacht, ja, wat ben ik aan het doen? Ik ga hier naar de clubs en naar de bars en naar de straten. Om over Jezus te vertellen. Maar tegelijkertijd leef ik ook ergens nog een lifestyle dat daar een beetje op lijkt, zeg maar. Mm-hmm. Dus hoe zit dat? Dat is... Gaat even iets niet helemaal goed. En de eerste 3 dagen van de reis vond ik ook echt een verschrikking. Want wij gingen de straat op. Maar de mensen ook met wie ik samenwerkte, mijn team... hun waren allemaal helemaal vol van Jezus. En ik verlangde daarnaar, maar ik wist niet wat het was. En dus ik was zo op zoek. En toen de 3e avond... toen hadden we in plaats van dat we de straat op gingen... hadden we een teammeeting met elkaar. En... Daar, ik liep binnen en een van de leiders wijste me aan. En hij zei, Nathalie, dit is jouw tijd. Ga op die stoel zitten, we gaan voor je bidden.
Wat dacht je?
En ik dacht, I don't know what's happening.
Ja, ja, ja.
Zeg maar, wat gebeurt hier maar? Sure thing. Zeg maar, dus ik ging op de stoel zitten. En hun begonnen voor mij te bidden. En hun hadden woorden van kennis die zo diep gingen... dat ik echt dacht, van ik weet niet wat hier gebeurt, maar mensen... Die kennen dingen over mij waarvan ik toen had gezworen, dit gaat nooit iemand weten. Nee. Dit zal ik nooit aan iemand vertellen. En hun hadden gewoon tot in detail die woorden. En vervolgens vind ik mijzelf, zeg maar, zo aangeraakt worden door de kracht van God. Dat echt voor mij in één moment alles veranderde.
Wow.
Dat ik echt dacht van, dit is de God. Ik weet niet wie hij is, maar dit is de God wie ik wil volgen. Ik weet niet wie hij is, maar ik ga achter hem aan. En in één moment was ik daar vrijgezet van mijn rookverslaving. In één moment was ik daar vrijgezet van overmatig drankgebruik. En van al mijn depressie, van suïcidale gedachten, van automutilatie. En één moment was dat weg. Zeg maar, en heb ik daarna nooit meer... daar überhaupt behoefte aan gehad. Zeg maar dat was echt sky high. En ik weet nog, midden in de nacht, het was denk ik 1:30. En ik belde een van onze leiders hier uit de kerk. En ik zeg, ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Ik wil me laten dopen. En dat was echt het startpunt van mijn leven met God. Dat was zo...
Wat een humor voor God. Hè? Je komt eigenlijk op een reis waar je voor je gevoel niet geschikt voor bent. Hè?
Ja, absoluut. Dus
ik van, ga even realiseren, maar hoe zit ik er eigenlijk zelf in? Maar eigenlijk, God wil je daar op dat moment.
Ja.
En God spreekt dan in op je leven. En weet je, soms hebben we wel eens het idee dat God aanwijst wat we niet goed doen. Mm-hmm. Zoals hè, bijvoorbeeld als je het hebt over roken, over drank. Maar God kijkt dieper. God kijkt naar wat de onderliggende dingen zijn, waarom je naar die dingen grijpt. En hij is ook gentle eigenlijk. Pakt dat wat in je identiteit is, pakt hij mee. Dat herstelt hij en dan is de rest gevolg eigenlijk. Hè?
Absoluut. Ja, God is echt de God van herstel. En wat je zegt inderdaad, hij kijkt niet naar, oh, dit zijn alle dingen die je fout doet. Hij zegt gewoon, jij bent mijn kind. Ik wil dat jij in mijn koninkrijk deel uitmaakt. En ik heb dingen in je gelegd die je mag gaan uitdelen. En ik wil naar de root van je probleem. En ik ben een God die geneest. Ik ben een God die heelt en een God van herstel. Ja. En dat is waar hij achteraan wil gaan. En dat is echt zo wat ik daar ook heb mogen ervaren.
Dus eigenlijk jouw beeld van God veranderen volkomen naar een oordelende God. Ik ben niet oké. Mm-hmm. Maar je bent oké en ik wil je herstellen.
Ja, absoluut. En natuurlijk zit daar ook een heel proces daarna nog achter. Want dan is het moment van oké, je bent vrijgezet, maar nu ga je in vrijheid wandelen. En natuurlijk was niet alles helemaal, zeg maar, waanzinnig in het leven. Maar het hele perspectief verandert ineens. Van oké, maar wacht, er is zoveel meer. Zoveel meer dan ik ooit had gedacht. Er is zoveel meer dan ik ooit heb gekend.
En het is open om in te gaan leren wandelen.
Ja, absoluut. Absoluut. Dus dat was zo bijzonder. En dat moment heeft zoveel van mijn leven gewoon veranderd.
Ja.
Ja.
Ik weet ook nog inderdaad daarvoor dat je bijvoorbeeld heel veel moeite had om mee het avondmaal te vieren.
Bijvoorbeeld, ja.
Ik weet nog een moment dat ik bij je langskwam en dat je van help, nee, ik laat hem voorbij gaan.
Ja, paniek.
Ja.
Want je zou jezelf een oordeel eten of drinken bijvoorbeeld. En zeg maar, ja, je was niet goed genoeg. Ik was niet goed genoeg om aan het avondmaal te gaan. En ik geloofde niet dat Jezus bloed alles zou coveren, zeg maar. En ja, dat... Die shift ook van, ja, maar Jezus bloed heeft juist ervoor betaald. Jezus bloed heeft juist betaald voor mijn vrijheid. Jezus bloed heeft juist betaald zodat ik een nieuwe identiteit heb. Een nieuw leven mag ontvangen. En mijn oude natuur leeft niet meer. Want ik ben nu een heilige in Jezus. Ik ben nu deel van zijn koninkrijk. Ik mag nu zijn deel van de royal priesthood. Ik heb even... Ja. Ik weet niet wat dat in het Nederlands is, maar...
Koninklijk priesterschap.
Ja.
Eigenlijk wat je ook wel heel mooi zegt, zijn offer is genoeg. En niet dat er nog een stukje schuld overblijft, wat ik soort moet inlossen met prestatie, met dingen doen. En dan pas ben ik goed genoeg om bij God te komen.
Nee, precies. Het was echt, dat was zo'n openbaring. En dat zette ook zo de deur open naar een relatie met hem in plaats van... Leven vanuit religie en leven vanuit, oh, maar ik moet dit doen inderdaad om goed genoeg te zijn. Of ik moet dat doen. Of ik moet zorgen dat ik eerst alles op een rijtje heb en dan kan ik naar God. Mm. Maar het was, wacht, er is relatie open. God verlangt naar intimiteit. God verlangt naar een relatie. God verlangt naar dat ik met hem praat en dat we contact of overleg hebben met dingen. En ja...
Dus jij kwam heel anders terug van die reis dan dat je erheen ging.
Ja, absoluut. Absoluut. Dat veranderde echt alles. En daarna ook, zeg maar, hier, om hier daarin veel meer te leren. En ook met het leiderschap hier, met de jeugd hier. Gewoon zoveel daarin in heb mogen stappen. En vervolgens nog een andere reis heb mogen maken, ook naar Amerika. Om daar volgens ook heel veel los te komen en heel veel te mogen leren, nog meer over wie God is. En dat toen ook een stukje kwam van, oh, maar volgens mij moet ik hier zelf ook heen. En dat vond ik eerst heel spannend. En dat wilde ik eerst ook helemaal niet. Want ik dacht, dit is wel heel veel heer. Maar...
Ja. Ik weet nog, wij waren toen met elkaar in Amerika. En ik zag ook inderdaad hoe je geraakt werd. En hoe er iets wakker werd van... Ja, eigenlijk moet ik misschien wel deze kant op. Eigenlijk moet ik het misschien wel gaan doen. En dat is gaan leven in je.
Ja, dat ging echt leven. Dat was wel ook een proces waarvan ik dacht... Ja, heer, ik wil niet naar Amerika. Ik wilde het eerst eigenlijk helemaal niet. En natuurlijk, ik zag hoe geweldig het daar was. En hoe mensen zo vol en zo vol honger achter Jezus aangingen. En ik verlangde daar ook ontzettend naar. Dat ik dacht van ja, maar ik heb ook honger naar Jezus. Ik wil nog meer weten. En om dan een jaar of 2 jaar of 3 jaar volledig aan Jezus te geven. En zoveel te leren en zo te groeien in geloof. Dat is echt... een enorm verlangen. Maar tegelijkertijd maak je ook stap van... Oké, maar wacht. Ik moet dan naar Amerika. Dat is ook spannend, zeg maar. En daar komt heel veel bij kijken. Maar uiteindelijk toch die stap mogen zetten. En dat is echt de beste stap ooit geweest. Ja. Waarbij zoveel hebben mogen leren. En zo gewoon hebben mogen helen ook nog meer van wat er vroeger gebeurd was. En gewoon denkbeelden ook mochten herbouwd worden. Want Jezus wil dat we gewoon leven in zijn kracht en zijn aanwezigheid. En dat we tot die realiteit en in die realiteit gaan leven. En daar ontwaakt toe worden. En als dat deel, zeg maar, er is altijd meer, zeg maar. Dus ik zeg deels. Maar als dat deels gebeurt, er gaat een hele nieuwe realiteit voor je open. Zo bijzonder.
En in de Bijbelschool is heel veel aandacht voor identiteitsvorming eigenlijk. Hè?
Ja.
Hoe dat de identiteit van Christus in je steeds meer vorm krijgt. En je zegt ook wel heel mooi van, er zijn eigenlijk denkbeelden gereset in mij. Maar wat zijn de belangrijkste dingen die in jouw oude identiteit hervormd zijn naar je nieuwe identiteit in Christus?
Ik denk een van de belangrijkste die ik zelf heb mogen ervaren is... Je gaat van slachtoffer naar ik ben een krachtig persoon in Jezus. Want ik heb dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood in mij. Waarvan ik eerst dacht van oh, maar dingen overkomen mij. Of ik heb de hand niet op dingen. Of ik wat het dan ook is. Dat je eigenlijk altijd een bepaalde keuze hebt. En je mag altijd staan in de kracht van wie Jezus zegt dat je bent. En... Zijn woorden over jou zijn waarheid en niet wat anderen over je zeggen of wat over je gezegd is. En ik weet dat is heel makkelijk gezegd misschien en daar zit ook zeker wel nuance in. Maar ik geloof de kracht van Jezus woorden, dat is waarheid. Wat hij zegt, dat is waarheid. En om meer en meer ontwaakt te worden tot de kracht van zijn woord, dat is zo'n enorme shifter geweest. Want eerder mijn, zeg maar... Klinkt misschien een beetje plat, maar mijn duivel was groter dan mijn God. En dat is precies waar de duivel mij wilde hebben. En totdat het moment kwam dat ik dacht, ja maar wacht. De duivel kan niet concurreren met de kracht en de autoriteit van God. Dat is echt, zeg maar, hij probeert me af te leiden. Maar niet, hij heeft niet de autoriteit. Jezus heeft het laatste woord. Jezus heeft de kracht. Dus alles, al het andere moet buigen voor Jezus. Alles wat... tegen mij probeert te komen, moet buigen voor Jezus. Want geen wapen tegen mij zal stand houden. Ja. Want zijn woord en wie hij is en Jezus, dat is de overwinning. Ja. En daar mag ik in staan. En dat is, en again, dat is soms makkelijker gezegd dan altijd gedaan. Want er zijn altijd situaties die je soms tegenkomt waarvan je denkt, wow, oké. Maar om altijd terug te kunnen gaan naar dat stukje, dat is zo'n enorme shifter geweest.
Je zou misschien kunnen zeggen, het is alsof je Gods woorden hoort. Dan kun je ze soms ook weer even kwijtraken. Hè? Maar hoe vaak je ze hoort en bewust tot je gaat nemen dat ze gaan inregenen, dat ze gaan wortelen, dat ze gaan groeien. Dus het is een momentum van openbaring van Gods woorden. Maar het is ook een proces van wortelen en groeien. En eigenlijk dat Gods woorden met zijn wortels krachtiger in je worden dan de wortels van de pijn of de dingen die je overkomen zijn of van de vijand. Dat proces ga je als het ware in.
Mm-hmm, absoluut. Ja, het is, ik denk, ik moet wel denken, volgens mij is Romeinen 12, dat zegt, wees ik weet het alleen in het Engels, maar be renewed by the transformation of your mind, by the renewal of your mind.
Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken.
Ja.
Ja.
En dat zeg maar, dat is zo belangrijk, zeg maar, want hoe meer je gaat, zeg maar, wat je aandacht geeft, groeit. Zeg maar, hoe meer je gaat vullen met God, hoe meer je gaat vullen met zijn woord, hoe meer dat ook de realiteit gaat worden van je leven. Omdat wanneer je ogen richt op Jezus, dan je richt je ogen niet meer op de vijand. Dus je zal altijd de overwinning van Jezus zien. Dus dat, ja, dat is zo krachtig.
En eigenlijk wat je zegt over die slachtofferrol, het is soms begrijpelijk.
Absoluut,
met wat er gebeurd is. Hè? Dus het is nooit een oordeel als iemand daarmee worstelt. Maar het is wel een stukje nieuwe identiteit wat zich kan vormen. Eigenlijk je pijn wordt je identiteit. En je moeite wordt je identiteit. En het is inderdaad nooit goedkoop een soort knip met de vingers. En het is open, maar het is een opnieuw richten. En ik vind het heel mooi wat je aanhaalt met die tekst uit Romeinen. Want het staat wordt hervormd. En daar benoemt de Bijbel ook het proces van groei. Het proces van hervorming, van verdieping.
Ja.
Maar je zei ook wat je aandacht geeft groeit. Dus waar je focust, wortel je ook.
Ja, en absoluut.
Is je focus op die identiteit in Christus van, maar u bent sterker, ook al voel ik dat op dit moment niet, ook al roept alles in mij iets anders, maar ik wil me richten naar u. Dat is denk ik wat je eigenlijk benoemt.
Ja. Ja, absoluut. Ja, dus dat heeft zoveel geshift. Maar, en ik denk ook een stukje van Gods weg is altijd anders dan we soms denken. En zit vol verrassingen. Maar zijn weg is altijd beter. En inderdaad, ook al begrijp ik het soms niet, hij weet het het beste. En dus er vertrouwen op dat hij is een goede vader. En hij is een goede leider. En daarin mag ik staan. En daarin mag ik vertrouwen. En een stukje waar eerst geen vertrouwen was, of waar eerst überhaupt geen relatie was. En daarin dat mogen shiften naar, oké, maar God is een God van identiteit. En dat was natuurlijk al veel meer. Maar daar nog meer in te mogen leren en echt God te mogen herkennen en erkennen als een goede vader. En een God die naar mij omziet en een God die voor mij zorgt, waar en wat hij ook van mij vraagt. Dat is zo ook, ja.
Is dat de diepste verandering in jouw leven?
Ik zou zeggen bijna van wel, ja. Ja, absoluut. Als God, oké, laat ik het zo zeggen. Alles groeit vanuit intimiteit. Alles groeit vanuit relatie. Dus als ik dat stukje relatie met Jezus, met God, met de Heilige Geest niet heb, dan heb ik eigenlijk helemaal niks. Nee. Want dan kan ik voor mensen bidden en mensen kunnen genezen. Of ik kan worship leiden. Maar als ik die intimiteit met Jezus niet heb, wat heb ik dan? Ja.
En dan wordt alles prestatie.
Dan wordt alles prestatie en wordt het werken en niet zijn genade. Ja. Want alles komt voort uit zijn genade. Alles komt voort uit relatie. De hele Bijbel is geschreven in betrekking tot relatie. Zeg maar. Dus dat is denk ik echt mijn grootste openbaring geweest. Van wow.
Wat? Dus God is op zoek naar jou en niet naar wat jij voor hem kan betekenen.
Absoluut, ja. Ja.
En wat je verder doet voor God komt voort uit relatie, uit intimiteit. En daardoor ook vanuit een, ik ben oké in de ogen van God. En dat is het diepste wat geheeld is in je leven.
Ja, ja, 100%. Ja.
Je zou eigenlijk kunnen zeggen, jouw beeld van God is ook 100% veranderd.
Ja, dat zeg maar zeker als ik kijk naar waar ik eerst was. Dat, ja, 100%. Dat is echt 180 graden gedraaid in die zin. Het ging echt van, oké, Heer, u bent een straffende God, naar u bent een liefdevolle vader.
Ja.
En u verlangt naar relatie en u verlangt om samen te zijn en met elkaar dingen in het leven te doen. En u weet wat goed is voor mij, ook al word ik soms gedisciplineerd of ook al corrigeert u mij soms. Dat is altijd uit relatie. Het is altijd uit, maar hij is een goede God. U bent een goede God. Dus u weet het beste. Dus ik vertrouw dat u het beste weet, want u bent een goede vader.
Ja.
Die shift, dat is zo levensveranderend. Ja.
Ja. Ik zie, je bent, als je even terug bent, ben je bij ons heel actief ook in een stukje aanbidding. Dat heeft ook echt je hart.
Ja, Absoluut.
Vindt het ook zijn grond in wat er gebeurt in je shift, in je beeld van God? En kun je iets vertellen over je hart voor aanbidding?
Ja, ik denk aanbidding komt altijd vanuit overflow. Vanuit, zeg maar, de relatie weer die je hebt met God. Als ik, dat is ook wat ik net zei, als ik daar sta en ik heb geen relatie. Ik heb geen secret place, ik ben niet in de aanwezigheid van God. Maar wat ben ik dan aan het doen, zeg maar? En een stukje aanbidding. Aanbidding is altijd, wat kan ik u geven, Heer? Ik kom hier om u een offer te brengen. Ik kom hier om u een te dienen. Ik kom hier om u te eren, zeg maar. En bijvoorbeeld vroeger kwam ik altijd naar de gemeente met, ik kom naar de worship, maar wat kan ik eruit krijgen? Zeg maar, en die shift ook ervaren van, ja, maar aanbidding, Heer, ik wil u aanbidden. Want u bent zo groot, u bent zo machtig. Er is zoveel wat u heeft en zoveel wat u voor ons gedaan heeft. Maar ik wil aanbidden vanwege wie u bent. Niet voor wat u kan doen voor mij. Dus Heer, wat kan ik vandaag u geven? Heer, ik ben hier om u een offer te brengen. Ik ben hier om een altaar te zijn voor u. En doe maar wat u wilt, Heer. Doe maar wat u vandaag wilt doen. Als u mensen wil aanraken, raak mensen aan. Heer, als u in stilte wil zijn, wees in stilte. Maar ik verlang dat u beweegt. En ik verlang dat u krijgt wat u wilt deze morgen of deze avond of wanneer we ook aan het aanbidden zijn. Maar het komt altijd vanuit de intimiteit met Jezus. En ik denk dat alles komt daaruit. Zeg maar ja.
Eigenlijk mooi wat iemand ooit zei. Aanbidding gaat niet om jou, maar het gaat om hem.
Ja, maar absoluut. Ja, we kunnen, zeg maar, als ik kijk naar mijn eigen leven. En soms betrap je er zelf nog steeds op dat je denkt van, oh Heer, ik wil heel graag een genezing ontvangen of iets, zeg maar. Dan denk ik wel, oh, dan is het echt een stukje terug weer naar het hart van God. En dan denk ik van, Heer, ik wil hier niet staan om iets van u te krijgen. Zeg maar, u bent een goede vader, dus ik vertrouw erop dat u goede dingen geeft, absoluut. Maar in de eerste plaats wil ik die puurheid van aanbidding hebben en wil ik gewoon u dienen, omdat U het bent. U bent de koning. Dus hoe kan ik stilstaan? U bent de allerhoogste. Dus hoe kan ik niet u dienen? Hoe kan ik... Ja.
En eigenlijk het evenwicht tussen hij is een vader en we mogen van hem bidden, we mogen van hem verwachten. Maar het is niet het primaire doel. Het primaire doel is met hem te zijn, zeg maar. En als we dat switchen, dan gaat het eigenlijk verkeerd. Dan verliest aanbidding zijn puurheid. Hè?
Ja, dat denk ik wel. Ja, absoluut.
Ja, heel mooi. Het is ook mooi om je daarin te zien. Ook hoe je gewoon God aanbidt. Hoe je daar ook mee dient op het podium. Maar ik vind het ook altijd mooi. Je aanbidding is hetzelfde als je van het podium bent. Of dat je nou op het podium staat. Want ook als je op het podium staat, het is jouw aanbidding naar God. En toevallig sta je daar vooraan.
Ja.
Toch?
Ja, nee, absoluut.
Mag het zien. Ja.
Absoluut. Ja. Ja.
Ja, bijzonder om zo ook het mogen zien. Je gaat weer weg.
Ik ga weer weg.
Kan je daar iets over vertellen, wat je gaat doen?
Ja, zeker. Ik ga eind augustus op een world race, noemen we het. Een soort wereldreis, maar dan door de 1040 window. Wat een term is voor de landen die het minst bereikt zijn, dus de minst bereikte landen.
Welke regio is dat een beetje, voor mensen die het niet helemaal weten?
Ja, dat is dus Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië. En daarin zijn de landen met vaak de meeste vervolging, de meeste ziektes, landen die ook het minst van Jezus hebben gehoord. 2,5 miljard mensen hebben nog nooit het evangelie gehoord daar. En dit jaar ben ik ook zo aangeraakt geweest door missions en gewoon mensen vertellen over de goedheid van Jezus. Want heel veel mensen hebben er honger naar, maar ze hebben het evangelie vaak gewoon nog niet gehoord. Ze weten niet wie Jezus is. En om die shift te mogen zien in de levens van mensen, en dat heb ik nu, ben nu drie keer op missiereis geweest. En afgelopen reis was ook zo bijzonder daarin, naar Indonesië. Maar dat heeft echt zoiets aangewakkerd. Dat ik dacht, ja, maar mensen mogen gewoon de goedheid van God leren kennen. Er zijn zoveel mensen die Jezus nog niet kennen. En dus we mogen gaan, we mogen uitdelen van wie hij is. Want je gunt iedereen dit geloof. Je gunt iedereen om zijn liefde te kennen en zijn genezing te ervaren en zijn herstel in hun levens te zien. En ja, dat is zo bijzonder om op reis te gaan met mijn rugzak. En,
best hele spannende plekken.
Op hele spannende plekken, ja, absoluut.
Maar wetend, je gaat in de kracht van God.
Zeker, absoluut, ja.
Wel bijzonder, ook wel mooi om hier het contrast te zien. Je gaf zelf als titel aan deze podcast van gebrokenheid naar geroepen zijn. En daar zit ook het contrast in, hè? Gebrokenheid, dan trek je terug.
Ja.
Dan ga je eigenlijk naar de achtergrond toe. Nou, wat je zei, je gaat ook proberen te dempen, maar eigenlijk wordt niet zichtbaar wat er in je leven ligt. En we zien eigenlijk het herstel van God in je leven. En dan op het moment dat je geroepen wordt, is eigenlijk dat je naar buiten komt.
Mm-hmm.
Dat datgene wat God in je leven gelegd heeft naar buiten komt. En ik zie nu een heel passievol mens zie ik voor me zitten. Die wil delen wat er in haar leven gebeurd is. Wie God voor haar is. En dit is denk ik exact het verschil tussen gebrokenheid, leven in gebrokenheid. Of leven geroepen te zijn.
Absoluut. Absoluut.
Wat verwoord ik goed zo?
Ja, nee, helemaal mee eens. Ik denk ook zeg maar, toen ik nog in die visie leefde van, oh, maar ik ben gebroken. Ik was, ik had niet de openbaring van wie Jezus noemde dat ik wie ik was. En dan leef je zo, zeg maar, inderdaad, en je zegt isolatie, je wilt jezelf verstoppen, je wilt niet gezien worden, je wilt, zeg maar, het liefst zo ver mogelijk op de achtergrond blijven en niet, zeg maar, als de Heer iets van je roept, ja, maar ik ben helemaal niet goed genoeg of ik kan het helemaal niet. En al die dingen, zeg maar. Terwijl nu mag ik weten van, oké, misschien ben ik kan ik dit zeker niet op eigen kracht, maar ik hoef het ook zeker niet op eigen kracht te doen. En ik weet, dit is wie God zegt dat ik ben. En hij leeft in mij en het is Jezus die in mij woont. Jezus, de hoop van de glorie. En als dat al de realiteit is, dan, wat hij ook van me vraagt, dan kunnen we dat aan. Kunnen we dat doen.
Opnieuw gedreven door passie, niet door prestatie.
Ja, absoluut. Ja.
Wat zou je willen zeggen tegen mensen die hiernaar kijken en eigenlijk gebrokenheid in hun leven ervaren? Wat zou je mee willen geven?
Ik denk echt een stukje van overgave naar Jezus is stap 1. En naar Jezus toe gaan en zeggen, Heer, hier ben ik. Laat mij maar u zien. Wie mag ik zijn? En je ook te vullen met Gods waarheid. Want God spreekt zo tot ons. Maar God spreekt ontzettend veel door zijn woord. Hij heeft ons een heel boek gegeven. En wat zegt de Bijbel over, ik voel mij dit. Maar is dit echt de waarheid over wie ik ben? Of zegt u iets heel anders? En dat tegenover elkaar te zeggen, zetten. En God is een God die niet kan liegen. Staat ook in zijn woord. En die realiteit, om daarin echt te gaan staan en jezelf te vullen met zijn waarheid. Jezelf te vullen met ook mensen om je heen, met een community. En dingen misschien aan het licht te brengen. Of gewoon te delen met, ik heb hier moeite mee. Maar we zijn geroepen tot relatie. En niet alleen met God, absoluut met God, zeg maar, investeer daarin. Maar ook met elkaar. Om alles in community te doen met elkaar en daarin samen te staan.
Ja,
ja.
Supermooi. En dat wil ik ook zeggen, als je thuis zit te kijken, dat je gebrokenheid is niet het einde.
Mm-hmm.
Jezus zei dat hij kwam om gevangenen vrij te zetten en te herstellen wat gebroken is en ketenen te verbreken. En dan verlang ik eigenlijk ook dat het getuigenis wat je van Nathalie hoort niet iets is waarvan je zegt, dat is een mooi verhaal voor haar en top en ik ben blij voor je en het is mooi. Maar het is ook een belofte voor misschien wel jouw leven of iemand die je kent die in gebrokenheid wandelt of waar zoveel dingen heeft gespeeld en dat God daarin kan herstellen. En ik zou je eigenlijk willen vragen, zou je een moment gewoon willen ook bidden en ook voor mensen die zitten te kijken en dat we ook gewoon, ik geloof dat God in elke huiskamer, auto of waar we ook zitten te luisteren gewoon kan werken en levens kan aanraken zoals bij jou eigenlijk op die stoel, op een reis waar je niet had gedacht dat je daar zou moeten zijn, maar uiteindelijk toch bent. Omdat God je daar wil. En dat God ook mensen op dit moment gewoon kan aanraken. Zou je daarvoor willen bidden?
Absoluut, absoluut. Lief Vader Heer. Dank u wel God voor wie u bent, Jezus. Dank u wel Heer dat u de koning der koningen bent, Vader Heer. Dat uw naam boven alles staat, Heer. En Heer, proclameer gewoon, Heer, dat u op dit moment gewoon mensen die zitten te luisteren ook zullen aanraken, Heer. Dat u ze zult aanraken, Vader, dat mensen waar gebrokenheid is, Heer, we proclameren, u bent de God van herstel. U bent de God van genezing. En Heer, ik vraag, wilt u de ogen openen, Heer? Wilt u ogen openen, Heer, dat ze zullen zien wie ze zijn in u, Heer? Maar dat ze zullen zien, Heer, de realiteit voor waar u hen geroepen voor heeft, Heer. Heer, de waarheid. Heer, dat u de overwinning hebt en dat in u, Heer, wij meer dan overwinnaars zijn, Vader. Heer, ik vraag zo, wilt u komen, Heer? Wilt u komen met uw geest? Wilt u mensen vullen met uw liefde, Vader? Dat u ze vult, Heer, opnieuw en opnieuw en opnieuw met uw aanwezigheid, Heer. Eén moment in uw aanwezigheid verandert alles, Vader. En Heer, ik wil zo bidden. Kom met uw geest, Vader. Stort uit, Heilige Geest. Wilt u uitstorten, Heer? Wilt u mensen vastpakken, Vader? Dat ze u zullen zien en u zullen ervaren, Heer. Heer, want met u, Heer, verandert alles. In Jezus' naam. Amen.
Amen. We geloven dit ook voor jouw leven. Heb je hiervan, heeft dit je mogen bouwen? Abonneer of like deze podcast. Houd je op de hoogte. En ik wil jou, Nathalie, heel erg bedanken voor het delen van je verhaal.
Dank je.
En wens je heel veel zegen op dat wat je allemaal gaat doen. En de mooie verhalen die we daar nog over gaan horen.
Thank you.
Bedankt voor je komst.
Super, dank je wel. Thank you.